Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Edwin Mooibroek.
Welkom bij BNR Beurs. Ja, het is een zonovergoten dag, dus de vakantiekracht is weer ingehuurd. Het is 1 mei, de dag van de arbeid en de dag van de Fed.
There's no economic rationale for cutting. The reason they might cut is because the US government can't afford it.
Al dus een analist op CNBC. Nou, wij hebben onze eigen analist Corné van Zijl van Cardano. Welkom, Corné.
Dag Edwin, goedenavond.
Ja, de Amsterdamse beurs is dicht op 1 mei. Waarom eigenlijk? Beurshandelaren zijn toch geen arbeiders?
Nee, maar daar zie je heel duidelijk het Franse Euronext wat terug. Vroeger hadden wij nooit op 1 mei vrij. Maar sinds Euronext in de totale groep zit en de meeste landen in Europa een vrije dag hebben, hebben dus ook wij een vrije dag.
Nou, zometeen meer over de vet. Maar eerst, veel mensen zweren bij een kopje koffie 's ochtends, maar die komt steeds minder vaak van Starbucks.
All right, let's switch over to Starbucks, because shares are selling off this morning. A slowdown in same-store sales for the first time since 2020. Well, that prompted the coffee giant to lower its full-year guidance. Starbucks' CEO calling it, quote, a highly challenged environment. You can clearly see the reaction in the share price today. Off nearly 13%.
Ja, de koffieketen zag de verkoop in de eerste maanden van het jaar terugvallen, voor het eerst sinds corona. In alle delen van de wereld ging het minder, maar vooral in China ging het hard. Daar daalde de omzet met 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ja, Corné, het aandeel wordt flink afgestraft ook, hè?
Ja, er gaat $15 vanaf. Dus dat is best wel naar $73 nu, dus een 16% lager. Dus dat tikt echt wel aan. In China is de moordende concurrentie. Er zijn veel lokale koffieketens die het veel beter doen, die veel agressiever zijn. Maar ook in Amerika zie je dat de omzetten niet echt denderend zijn. En dat is op zich vreemd, want de Amerikaanse consument geeft toch steeds geld uit als water of als koffie, om het maar beter te zeggen, maar niet bij Starbucks.
Nou ja, Starbucks zelf wijt de omzetdaling aan zuinige consumenten, ook aan koud weer in januari. Dat is dus niet de echte reden.
Nou ja, als ik naar vorige week hadden we de economische groeicijfers en dan zie je dat die consument het nog steeds uitstekend doet, bijna geen vertraging. En we hebben ook, misschien komen we straks nog over te spreken, de cijfers van Mastercard gehad. Ook die zegt dat de consument nog enorm veel geld blijft uitgeven. Dus als een bedrijf zegt dat het aan de markt ligt, aan de economie ligt, en de andere cijfers zeggen dat niet, dan zal het waarschijnlijk aan het bedrijf zelf liggen.
Ja, want je zei het al, zeker in Azië, er komen steeds meer lokale koffietentjes. Die zijn goedkoper en soms misschien ook wel beter. Ja, vaak slurpt een keten de kleine tentjes op, hè. Is het dan nu andersom?
Nou, inderdaad, in China zijn ze zeker niet de grootste meer. Er zijn een aantal andere ketens al groter. En ja, wat denk ik ook een rol speelt, is ik weet niet of je wel eens een kopje koffie bij Starbucks hebt gehaald, maar laat wel wezen, daar moet je toch best wel serieus
geld voor
tijd voor werken. Ja, ja. Om überhaupt een simpel kopje koffie te halen. En dan denk ik van, ik denk dat ze gewoon een beetje doorgeschoten zijn met hun price setting.
Shell heeft de energiemarkt in China verlaten. We investeren selectief in energie en moeten moeilijke keuzes maken, zo staat in een verklaring. Ja, Shell probeert de kosten van het bedrijf jaarlijks met $3 miljard terug te dringen. In de afgelopen maanden heeft het bedrijf zich ook al teruggetrokken uit de Europese energiehandel en een aantal duurzame energieprojecten. Ja, Corné, het verlaten van de energiemarkt in China is een gevolg van die kostenbesparing bij Shell?
Ja, ze kijken vooral van waar kunnen we gewoon een serieus rendement op ons vermogen maken. Nou ja, dat is dus niet in de handel hier in Europa. Dat is niet op bepaalde duurzame projecten. En dat is dus ook niet in China. En dus gaat ook China daaruit. Ik kan me ook voorstellen dat daar de concurrentie wat anders is. Nou weet ik niet precies hoe het daar naartoe gaat bij de Chinese benzinepompen. Maar nou, zij zeggen in ieder geval dat het rendement op vermogen te laag is. Dus verkopen ze de boel en proberen geld winstgevend daarin te zetten.
Ja, ze blijven nog wel actief in China bij het opladen van auto's, hè? Want daar is waarschijnlijk wel geld mee te verdienen.
Ja, de groei in Chinese elektrische auto's is dusdanig groot. Daar groeit het nog wel. Dat het wellicht dat de reden is dat ze daar nog wel geld mee denken te kunnen verdienen.
Ja, Shell komt morgen met cijfers. Wat verwacht je daarvan?
Waar veel beleggers in ieder geval op hopen is dat er weer een share buyback komt van 3,5 miljard. We hebben natuurlijk al wat Amerikaanse concurrenten gehad. Dus we kunnen wel een beetje een indicatie hebben van waar het dan naartoe gaat. Ja, vooral de hogere olieprijs zal de belangrijkste driver van hogere winsten zijn. Dus, maar dat zit denk ik eigenlijk grotendeels al in de koers verwerkt.
Ja, ondanks 1 mei kwam in Nederland vandaag Wolters Kluwer met cijfers. Geen verrassingen. De omzet is in het eerste kwartaal gestegen en ook voor de rest van het jaar zijn de vooruitzichten gehandhaafd. Ja, Wolters Kluwer gaat meer doen met AI om klanten meer voordelen te bieden. Is Wolters Kluwer een beetje een stabiel, toch wel een beetje saai aandeel?
Het is een heel saai aandeel, maar saai is goed. Daardoor levert het op lange termijn ook een ongelooflijk goed rendement op. En daar krijgt de CEO ook overmatig goed voor betaald. Maar dat terzijde, ze levert ook, dat moet ik er gelijk bij zeggen. Jaar na jaar laat ze zien dat ze de marges op peil kan houden. En ik moet ook toegeven dat dit bedrijf best wel mogelijkheden heb om van AI te profiteren, met name in de juridische sfeer, met name in de gezondheidszorg. Ze hebben daar heel veel data en wellicht dat ze die met AI kunnen inzetten. Dus ik kan me voorstellen dat dit bedrijf daar ook wel goed van kan profiteren. Maar als je ook gaat kijken naar de waardering, er staan 26 keer de verwachte winst voor het volgend jaar. Dat zit ook al, er is ook al heel veel ingeprijsd.
De bieding van de Rabobank op de eigen certificaten is overtekend. Zo heeft de bank bekendgemaakt. Rabobank kondigde vorige maand aan voor 1 miljard euro aan certificaten terug te kopen. Ja, tijdens de coronaperiode waren er extra certificaten uitgegeven aan de houders bij wijze van dividend. De Rabobank verkleint met de inkoop het eigen vermogen en hoeft ook minder vergoeding op die certificaten uit te keren. En dat zou jaarlijks een besparing opleveren van 60 miljoen euro. Ja, die certificaten die worden dus ook op de beurs verhandeld. Hè. Is die overtekening verbazingwekkend? Want ja, ze leveren toch ook een mooi rendement op.
Ze leveren zeker een mooi rendement op. Maar voordat Rabo dit aankondigde, stond de koers op 103,5. En als je dan 108,5 biedt, dat is 5%, dat is best wel een serieus rendement. Dan moet je bijna een heel jaar wachten om een dergelijk rendement te maken met je certificaten zelf. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen, een hoop mensen denken, nou, deze premie steek ik graag in mijn zak. En met name, dan is het leuke eraan, de kleine beleggers erin, tot 100.000 euro, krijgen 100% toegewezen. En kunnen dus de volledige 5% in hun zak steken. Ik vraag me af of een hoop mensen denken, ik verkoop het lekker tegen 108,5 en koop ik weer terug tegen die 103,5. Omdat heel veel beleggers dat waarschijnlijk denken, vraag ik me af of die daadwerkelijk zover zou gaan dalen. Maar goed, dat gaan we de komende dagen zien. Hij is op 106,25 gesloten gisteren. Wat we aangeeft dat een hoop grote beleggers blijkbaar niet dachten dat ze volledig zouden worden toegewezen. En dat verklaart waarom de koers wat lager dan het bod staat.
Amazon heeft de winst verdrievoudigd, maar is het nog wel een webwinkel? In Londen, Tokio en New York is vandaag wel gehandeld. De beurzen stonden in het teken van de vergadering van de Fed. Ja, Corné, we weten toch eigenlijk ook wel dat die Fed de rente onveranderd zal laten vanavond?
Ja, dat is een bijna een zekerheidje. Daar moet je natuurlijk altijd heel erg voorzichtig mee zijn. Maar wat daar wel opvalt is, als we gaan kijken, in begin januari dacht men ook vrijwel zeker dat nu de rente wel echt wel verlaagd zou worden. En als je ziet hoe de verwachtingen zijn ontwikkeld. Begin januari zaten we dus nog op bijna 7 renteverlagingen voor dit jaar. En als je nu kijkt, is het net iets meer dan 1 renteverlaging wat voor dit hele jaar wordt ingeprijsd. Mm. Wat wel aangeeft dat de inflatieverwachtingen waar de Fed zich op baseert enorm zijn veranderd. Dat verklaart waarom die verwachtingen zo zijn gedraaid.
Ja, vooral de toelichting hè, van Jeroen Powell, die zal scherp in de gaten gehouden worden. Waar ga jij dan vooral op letten? Of die toch nog wat hints geeft over meerdere renteverlagingen?
Nou, vooral inderdaad hoe hij de inflatie ziet. Of die nog steeds denkt dat het een tijdelijk dipje omhoog is. Ik denk dat ze daar zelf ook wel een beetje door verrast zijn. Maar wat wel aangeeft dat zij er ook niet alle wijsheid in pacht hebben. Zelf ben ik daar wel positiever over, moet ik zeggen. Want ik zie toch wel heel veel eenmalige factoren. Even een klein cijfertje, de autoverzekeringen die erin zitten, die zijn met 22% gestegen. Dus die trekken de inflatie ongelooflijk hard omhoog. Mm-hmm. Dan kan je één ding vertellen, als je jaar op jaar 22% premiestijging hebt, dan komt er of concurrenten gaan er gebruik van maken. En er komt dus meer concurrentie waardoor de prijzen zullen dalen. Of consumenten gooien de handdoek in de ring. Maar 22% jaar na jaar, dat gaat niet gebeuren.
Nee, nou ja, de beurs heeft het allemaal een beetje ingeprijsd. De Nikkei had in april de slechtste maand in 2 jaar. De Dow heeft in april 5% verloren. Het was het grootste maandverlies sinds september 2022. De S&P 500 en de Nasdaq die zakten vorige maand ruim 4%. Ja, zijn beleggers misschien ook nog bang dat er helemaal geen renteverlagingen komen dit jaar?
Nou, daar zijn ze wel bang voor. Hè. Ze prijzen er nog maar 1 in. Ik denk dat de grootste kans wel op 2 is, omdat ik een stuk optimistischer ben over de inflatie. Maar goed, we hebben ook nog de Europese cijfers natuurlijk. En daar wordt wel van 3 renteverlagingen uitgegaan. En daar kan de economie het natuurlijk ook heel wat beter gebruiken, omdat de economie hier een heel stuk minder draait. Hè. Gisteren ging de vlag uit omdat de Duitse economie 0,3% groeide. Nou, hiep, hiep, hoera. Maar in Amerika waren ze teleurgesteld omdat de economie in het eerste kwartaal maar 1,6% groeide. Dat is 5 keer zo hoog als in Duitsland. En de een is er blij mee en de ander is er ontevreden mee. Dus dat geeft wel aan dat de economie hier in Europa best wel wat rentesteun kan gebruiken. Ja. En dus zullen ze waarschijnlijk gaan verlagen.
Maar ja, een langere, hogere rente is niet alleen slecht voor beleggers, maar ook voor de Amerikaanse overheid. Hè? Hoe lang kan die rente nog dragen?
Nou, dat is wel een puntje. Toevallig heb ik vandaag een grafiekje getwitterd. 2 jaar geleden waren de rentelasten voor de Amerikaanse overheid nog 450 miljard. Dat is al een hoop geld, zou je zeggen. Ja. Maar dat is in 2 jaar tijd naar 1,1 biljoen, dus 1100 miljard gestegen.
Gigantisch.
Dat is echt gigantisch. En als je dat op jaarbasis, dat is geld wat je niet ergens anders aan kan uitgeven. Maar ja, dat doen ze toch ook. Aan defensie, aan allebei overheidsinvesteringen. Dus ze komen al veel geld tekort. En dit komt er dan nog bij. Ja, dat komt A, doordat ze een enorme hoge schuld hebben. En B, omdat die korte rente zo hard gestegen zijn. En ja, het vervelende is, omdat je zoveel geld nodig hebt, kunnen ze niet allemaal met lange obligaties. En moeten ze dus ook korte obligaties uitgeven. Maar dat betekent dat je die rentestijging dus gelijk voor je kiezen krijgt.
Ja, ja. Je hebt ook een enquête gehouden, hè, onder beurshandelaren. Hoe kijken zij nou naar de nabije toekomst?
Naar de nabije toekomst zijn ze uitermate somber. Daar hebben de 58 van die Nederlandse beleggingsexperts aan meegedaan. En 40% denkt dat de AEX gaat dalen in de komende maand. En maar 22% denkt dat het gaat stijgen. En dat is, nou, als je naar de historische reeks kijkt, best wel een somber cijfer. Voor de langere termijn zijn ze ietsje positiever, of ietsje minder somber, beter gezegd. Daar denkt 26%, en een lange termijn is in dit geval 6 maanden, denkt 26% dat de beurs omhoog gaat en 29% dat die gaat dalen. Ook nog niet heel optimistisch, maar ietsje minder somber dan voor de korte termijn.
Ja, zijn er nog meest favoriete aandelen en minst favoriete aandelen?
Ja, nou, laat ik eerst zeggen wat ze vorige maand hadden gezegd. Toen dachten ze dat Philips het slechtste aandeel zou worden. Ja. Dat is 36% gestegen. Ja. Dus dat is niet helemaal goed gegaan. Maar goed, zij wisten ook natuurlijk niet dat die overeenkomst met de autoriteiten er was. Als je daar vanaf ziet, waren de keuzes best wel aardig per saldo. Maar voor de komende maand denken ze dat ASML de grootste topper gaat worden. En Philips weer de grootste flopper.
Blijkbaar denken ze dat.
Ja, nou ja, ze zeggen die koers is al 36% gestegen. Dat is wat veel waarschijnlijk door short covering en allerlei andere technische redenen dat dit zo extreem is. En dus denken ze dat Philips weer wat zal gaan terugvallen.
BNR Beurs.
Gaan we naar de Wall Street. Ja, de Dow Jones staat 0,3% in de plus. De Nasdaq 0,3% in de min. En de S&P 500 0,2% in de min. Pfizer deed het beter dan verwacht. 2% kwam er bovenop het aandeel. De farmaceut zet 1 miljard meer om dan verwacht. Pfizer kan niet langer leunen op de verkoop van coronavaccins. Pfizer is er bovendien ook niet in geslaagd om een obesitasmedicijn op de markt te brengen. Terwijl concurrenten als Novo Nordisk daar miljarden mee verdienen. De koers van Pfizer kelderde deze week naar de laagste stand sinds 2012. En de farmaceut wil koste wat kost voorkomen dat de beleggers weglopen en paaien overblijvers met hoge dividenden. Ja, Corné, Pfizer deed het dus beter dan verwacht. Waar kunnen zij nu nog op teren?
Nou, dat zijn vooral longontstekingmiddelen. Daar hebben ze echt wel een sterke groei in gezien. Ik denk dat het, maar goed, ik ben ik heb geen verstand van de gezondheidszorg. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er toch nog wel veel mensen met long COVID zijn die daardoor last van hebben. In ieder geval, daar zagen ze de sterkste stijging. En daar leunden ze ook best wel veel op.
En die andere vaccinfabrikant, Johnson & Johnson, bekend van Dansen met Janssen, zag de koers ook weer klimmen, want Johnson & Johnson verkocht jarenlang babypoeder op basis van talk. Maar in die poeder zou ook asbest hebben gezeten. Duizenden consumenten en nabestaanden die beweren dat poeder kanker heeft veroorzaakt. En ook de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit die vond sporen van asbest in poeder. En het bedrijf houdt vast aan zijn onschuld. Wel stapt het sindsdien over op een nieuw soort babypoeder op basis van maïszetmeel. En Johnson & Johnson wil een sleep de rechtszaken voorkomen en is bereid tienduizenden claims af te kopen voor 11 miljard dollar, zo is vandaag bekendgemaakt. Ja, is het hiermee voor beleggers dan ook deze affaire weer klaar?
Ik hoop het voor ze. We hebben bij Philips gezien wat voor ellende het kan brengen en hoe lang het kan slepen. Wat bij Philips eigenlijk nog wel meevalt. Bij Bayer hebben we hetzelfde gezien. Dat hangt heel veel van af of er nog ruimte is voor persoonlijke claims. Door alle mensen die denken dat ze gedupeerd zijn en hoeverre dat wordt toegekend. Dus ja, ik ben altijd erg voorzichtig als je het over gezondheidszorg hebt, over Amerika en claims. Dat is een hele giftige combinatie. Dus ik ben altijd erg terughoudend als je die combinatie tegenkomt.
Goed nieuws voor Trump, want de beste man slijt zijn dagen tegenwoordig in de rechtbanken. Maar met het aandeel van zijn Twitter-alternatief Truth Social gaat het bijzonder goed. De koers van Trump Media, zoals het aandeel eigenlijk heet, is de afgelopen week met 50% gestegen. En het aandeel is nu bijna $50 waard. En omdat Trump een meerderheidsbelang heeft, is hij in één klap miljarden meer waard. Hoewel hij die aandelen de komende maanden nog niet mag verkopen volgens de reglementen van zijn eigen mediabedrijf. Nou, Trump startte met Truth Social nadat zijn account op Twitter werd opgeschort. En in maart dit jaar fuseerde het met de lege beurshuls Digital World en volgde dus ook een beursgang. Corné, zou jij erin stappen?
Nee. Om de simpele reden dat het heeft de afgelopen jaar een omzet gemaakt, dit hele True Social, van $750.000. En het is dat is de omzet, hè? De winst, of het verlies was iets van 52 miljoen, even uit mijn hoofd gezegd.
Ja.
En het is toch 6 miljard waard. Dat zijn verhoudingen die niet kloppen. Maar je weet maar nooit, straks wordt het het officiële kanaal als die president wordt, waar alles overheen gaat en waardoor er enorme winsten uitspuiten. Met Trump weet je dat maar nooit, dus ik zou er ook zeker niet tegen in gokken. Maar als ik ga kijken wat voor shorts erin zitten, dus wat mensen die gokken op een koersdaling, dat is 22% van het totaal aantal uitstaande aandelen. En dat is echt wel serieus hoog.
Ja,
dus ik zou zeker ook niet gokken op een koersdalingen.
Je blijft er gewoon lekker buiten.
Dat lijkt me heel verstandig in dit geval.
Je had het al over Mastercard, die kwamen vandaag ook met cijfers. De winst viel hoger uit dan verwacht. De omzet was lager dan we analisten van uitgingen. Het creditcardbedrijf stelt zijn verwachtingen voor dit jaar naar beneden bij. Mastercard verwacht dit jaar niet de groei door te maken die het beleggers eerder had beloofd. Ja, toch, klanten van Mastercard gaven dit kwartaal meer geld uit dan vorig jaar. En toch zijn ze somber.
Ja, inderdaad. Het is een beetje bijzonder, omdat zij aangeven dat de consumenten uitermate positief zijn en enthousiast en dus ook heel veel geld hebben uitgegeven via hun kaart, voor je creditcard. Maar ze zien heel duidelijk dat de groei afneemt en voor de komende periode zijn ze dus ook een stuk somberder. En dat wel, dat verklaart waarom de koers $5 lager is. Het is maar 1%, maar goed. Ja, beleggers zijn toch wel een beetje teleurgesteld in deze vooruitzichten.
BNR Beurs.
Amazon deed in het eerste kwartaal uitstekende zaken.
Hey John, so for the first quarter, strong beat here for Amazon. We've got the top and bottom line numbers. EPS of 98 cents. That was a beat. Street was looking for 83 cents from Amazon. That was on revenue of 143 billion. Better than expected. Wall Street consensus was 142 billion. We are still looking through the results, but that's the initial reaction. You can see stocks pretty much unchanged here, slightly higher after hours.
Ja, de online webgigant maakte gisteravond de kwartaalcijfers bekend. De omzet steeg met 10% tot $118 miljard. De operationele winst verdrievoudigde zelfs. En kijken daarnaar, dan kom je tot de conclusie dat Amazon haast niet meer een webwinkel te noemen is. Het is een tech-aandeel geworden. De moneymaker blijkt namelijk de verkoop van clouddiensten. Want daarmee werd 9,4 miljard verdiend. En dat is meer dan de helft van alle winst die Amazon boekte. De door AI boemende clouddiensten die zorgen voor slechts een fractie van de omzet, maar ze slepen dus inderdaad meer winst daaruit dan uit die enorme webwinkel. Hoe kan dat, Corné?
Nou, dat komt denk ik omdat ze in het verleden al met hun diensten AWS al hebben laten zien dat ze heel goed in staat zijn om dit soort cloudachtige diensten aan te bieden aan online retailers. Nou, en ik denk dat als je dan naar een clouddienst zoekt, dat dit dan wel een van de aangewezen partijen is. En dat ze dat verklaart waarom zij een van de partijen zijn die het meeste profiteert van die hele enorme vraag naar AI en naar clouddiensten. Maar goed, dat is dus vooral veroorzaakt door hun eigen historie. En de koers is nu plus 1%. Dat houdt nou niet echt over, maar het is wel een... sowieso over de afgelopen jaren natuurlijk al een prachtig bedrijf geweest voor de aandeelhouders. En ook dit jaar staat er weer een plus van 17%.
Ja, bij Amazon verliest ook terrein aan Chinese online winkels, Temu en Shine. Daar kan je voor een prikkie van alles halen. Ja, de topman die beloofde dinsdag flinke investeringen. Maar daarbij ging de aandacht dan vooral uit naar de uitbreiding van het aantal datacentra. Ja, zien we dan Amazon toch een beetje dan die focus verleggen naar die digitale dienstverlening?
Ja, en het grappige is, we hebben het nu al over koffie en over auto's gehad, maar ook hier zie je dat met retail de Chinese concurrentie moordend is en vooral op prijs concurreert, waarbij westerse bedrijven daar niet tegen kunnen. En dat zie je dus ook hier. Maar als je het over clouddiensten gaat, ja, ik kan me voorstellen dat je dan eventjes niet naar de laagste prijs gaat kijken, maar naar de beste kwaliteiten, wat vertrouw je het meest, en dat je je datacenter zeker niet in China gaat zetten. Dus het is ook heel logisch dat Amazon dit segment zoekt als een iets waar ze die prijsconcurrentie kunnen vermijden.
Ja, ze doen nog veel meer. Ze hebben ook nog Amazon Prime. Ja, het is natuurlijk geen Netflix. Het is wel de tweede streamingsdienst ter wereld. Ze zijn ook begonnen met advertenties daar. Hoe pakt dat uit voor Amazon?
Nou, dat moet ik je eerlijk bekennen dat ik dat stukje net heb overgeslagen in het persbericht. Dus dat kan ik je niet vertellen.
Oké, maar ze hebben ook een alternatief gelanceerd voor TikTok. Hè? Dat deed het via Twitch. Dat is een platform dat wordt gebruikt door mensen die zichzelf filmen tijdens het gamen. En ook daar kunnen dan gebruikers korte video's over delen. Ja, het lijkt alweer de zoveelste TikTok-killer te zijn. Hè? Zijn ze daar niet een beetje laat mee?
Nou, dat is het voordeel. De overheid gaat waarschijnlijk TikTok killen. En dat betekent dus dat er straks ruimte is voor de Amerikaanse concurrenten om die opengevallen plek in te nemen. En zij denken, oh, wij hebben ook zoiets. Laten we dat ook eens even nu massaal inzetten. En dat zal naast de reels van YouTube zijn en naast de Instagram en dat soort zaken. Maar de overheid... Ik denk namelijk dat TikTok USA niet verkocht gaat worden, omdat de Chinese overheid dat helemaal niet zo erg vindt dat het weggaat. En dus betekent dat de concurrentie, of dat er dus een ruimte in de markt is. Ja, en als ik Amazon denk van, ja god, we hebben zo'n dienst, laten we maar daar gelijk fors op in gaan zetten.
Ja, we zullen dat nog weer wel meer zien bij andere techbedrijven die met zo'n dienst komen om dat vacuüm te gaan vullen.
Ja, nou, zij waren daar natuurlijk enigszins in bezig, dus dat scheelt. En je moet ook een naam opbouwen. Kijk, Instagram en Reels zijn al wel een stuk groter. Dus daar zullen je korte filmpjes... in de indie-markt is er ook wel wat genoeg concurrentie. Dus ik verwacht niet dat er nog meer bij zou komen. Maar zeg nooit nooit.
Oké, dat was het weer voor vandaag. We gaan naar morgen. We zitten nog steeds volop in het cijferseizoen. ING trapt af. Vorig jaar boekte de bank nog een megawinst. Die had de bank te danken aan de hoge rentes. Maar nu de ECB zinspeelt op een renteverlaging, vragen beleggers zich af hoeveel winst er overblijft voor ING. Topman Steven van Rijswijk die gaat uit van een minder jaar. En hij verwacht ook concurrentie van andere banken die klanten lokken met lage rentes op kredieten. En ook Shell meldt zich met cijfers. Chevron en ExxonMobil gingen de oliereus voor. En zij kwamen beslist niet met de recordcijfers van 2 jaar terug. De lagere olie- en gasprijzen drukken op de winst. Analisten verwachten dat ook Shell hier veel van merkt. En dan Apple, al wordt daar weinig vuurwerk van verwacht. De iPhone verkoopt niet meer zoals vroeger, helemaal niet in China. En van de AI wordt natuurlijk wel veel verwacht, maar Apple komt daar pas later dit jaar mee. Nou, dit was BNR Beurs van woensdag 1 mei, de dag van de arbeid. Ja, voor ons zit de arbeid erop. Corné van Zijl van Cardano, dankjewel. En morgen zijn we weer met een verse aflevering. Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.